Good evening, everybody.
Goedenavond, iedereen.
So we've come to the end of the weekend.
Dus we zijn aan het einde gekomen van het weekend.
And this is the last sermon.
En dit is de laatste boodschap.
On the theme of spirit-filled life.
Over het thema het geestvervulde leven.
Now tonight we're going to speak about the power of prayer.
En vanavond gaan we spreken over de kracht van het gebed.
But before I proceed,
maar voordat ik verder ga,
I would like to ask each one of you sitting here listening.
Wil ik aan ieder van jullie die hier zit, wil ik vragen.
We've gone through the weekend. We started on yesterday afternoon.
We zijn door het weekend heen gegaan. We begonnen gistermiddag.
Some of you came this morning for the first time.
En sommigen kwamen vanochtend voor de eerste keer.
And we have repeatedly reaffirmed that the consecrated life.
En we hebben keer op keer bevestigd dat het toegewijde, het opgeofferde leven
requires a full surrender to God.
Dat dat een volledige overgave aan God nodig heeft.
And I would like to ask you this evening whether you have considered this question.
En ik wil jullie vragen vanavond, heb je daarover nagedacht? Ben je daarmee bezig geweest?
Is this a reality in your life?
Is dit realiteit in je leven?
Have you come to that point?
Ben je op dat punt gekomen?
Where you have fully consecrated your life to Christ.
Waar je je leven volkomen hebt overgegeven aan Jezus Christus.
Where you've come to the act.
Dat je bent gekomen tot de daad van het overgeven.
Praying and saying, yes Lord, here is my life.
Waarin je bad, ja Heere, hier heeft u mijn leven.
In the same way that the old Israelites brought the offer.
Zoals de oude of de Israëlieten waar we over lezen in de Bijbel. Zoals zij het offer brachten.
So I bring myself to you, Lord.
En zo breng ik mijzelf aan u, o Heere.
In a full surrender.
In een volledige overgave.
Here is my life.
Hier is mijn leven.
Use it.
Gebruik het.
In the manner that you would like.
Op de manier zoals u dat verlangt.
Have you come to that point? That's the first
question. Ben je daar gekomen? Op dat punt heb je dat gedaan?
Before we proceed.
Voordat we verder gaan, geef daarin jezelf een antwoord op.
And I want you to honestly consider this question.
En wil je daarin oprecht zijn en daarover oprecht over nadenken op dit moment?
At the end of the day, we can have a lot of knowledge about these things.
We kunnen aan het eind van zo'n dag een heel hoop kennis in ons hoofd hebben.
But it's my interest to see that we will live this life.
Maar mijn verlangen is dat we dit leven gaan leven.
The reasons for my giving these sermons during this weekend.
En de reden waarom ik deze boodschappen gaf.
Is that Christians should live this life in practice.
Is dat christenen dit leven in de praktijk moeten leven.
And experiencing this victorious life as an absolute reality.
En dat ze dit overwinnende leven moeten ervaren als een realiteit, als een werkelijke realiteit.
So the question is tonight, is it a reality in your life?
Dus de vraag opnieuw, is het realiteit in je leven?
Have you come to that point?
Ben je op dat punt gekomen?
Of full surrender.
Van volledige overgave.
In faith.
In geloof.
And when you've received in your heart the full assurance.
En heb je dan in je hart de volledige zekerheid ontvangen?
That the Lord has done the work.
Dat de Heer het werk heeft gedaan in je
hart. That he has filled you with his spirit.
Dat hij je gevuld heeft met zijn Heilige Geest.
This is the question.
En dit is de vraag.
So we should stop now. Should know first.
Dus nu moeten
like
we even
an
stoppen.
Exam, you know, after you've studied for a semester.
Dus het is een beetje als een examen nadat je gestudeerd hebt, een semester gestudeerd hebt.
You first have to come and write an exam before you can proceed.
Dan moet je eerst een examen doen voordat je verder kunt.
So we cannot proceed with tonight's lecture.
En we kunnen niet verder gaan met het onderwijs van vanavond voordat.
If we have it in the exam.
Voordat we dit examen hebben gedaan.
So I would like to know if you're really honest before God.
Dus ik wil weten, ben je werkelijk oprecht voor God?
Where do you stand tonight?
Waar sta je vanavond?
Before God.
Voor God.
Let's close our eyes and I just want you to honestly answer this question. Forget about me. Just before God. Honestly answer the question.
Dus laten we onze ogen een moment sluiten. En het eerlijk overdenken voor God. En wees daarin oprecht. Niet voor ons, voor mij of voor wie dan ook. Maar voor God. Dus laten we onze ogen sluiten een moment. En dan overdenken.
Just answer, honestly answer the question.
Dus in oprechtheid beantwoord deze vraag.
Dear Lord Jesus, we come to you tonight.
Dierbare Heer Jezus, we komen vanavond tot u.
And it's our desire, dear Lord.
En het is ons verlangen, o Heer,
that you would be in our midst tonight.
Dat u in ons midden bent vanavond.
That we would become aware of your presence.
Dat wij gaan beseffen dat u tegenwoordig bent.
And oh Lord, we have discovered all these marvelous truths in your word.
En we hebben allerlei waarheden overdacht en ontdekt.
But they would have no effect.
Maar ze zullen geen effect hebben.
If we don't come to the point where we really and truly surrender ourselves to you.
Maar het zal geen vrucht hebben tenzij we ons werkelijk overgeven aan u.
Oh Lord, I would like to ask that you would work in our midst.
O Heer, ik wil vragen of u in ons midden wil werken.
And when we go from here.
En dat als we hier vandaan gaan.
That you would convict us, dear Lord.
Dat u ons zult overtuigen, o Heer.
That your spirit will not leave us alone.
Dat uw geest ons niet alleen zal laten.
Till we come to this point of a full surrender to God.
En dat uw geest ons niet los zal laten totdat we tot dit punt van overgave komen.
That this would be a reality in our lives.
Dat dit realiteit zal zijn in onze levens.
You've made it possible through the cross.
En u heeft het alles mogelijk gemaakt door het kruis.
You've given us the spirit that applies it to our lives.
En u heeft ons de geest gegeven die dit leven van het kruis toepast.
Who is the dynamic power, the dynamis power in our lives.
Die de dynamo kracht in onze levens is.
Yes Lord, and it can only be activated when we allow you to do it.
Ja, en Heer, het kan alleen geactiveerd worden als u toestaan dat te doen.
Help us Lord, bring us to this point. Work in our lives.
Ja, Heer, help ons en breng dit in onze levens.
And truly convict us.
En overtuig ons werkelijk.
Yes, Lord, convict us of a life that is not successful, is not victorious in you.
Ja, overtuig ons van een leven dat niet overwinnend is en niet geestelijk succesvol is.
This carnal life.
Dit vleeselijke leven.
Oh Lord, that we would leave it behind.
O Heer, dat we dat achter ons zullen laten.
And that we would live the spirit-filled life.
En dat we het geestvervulde leven zullen gaan leven.
Tonight, Lord, we would like to, where we discuss this enormously important subject of prayer.
En vanavond willen we dit ontzettend belangrijk onderwerp van gebed gaan behandelen.
We pray, Lord, that you would open our eyes.
Ja, Heer, we bidden dat u onze ogen zult openen.
To see what enormous power you has given us.
Om te zien wat voor een enorme kracht u ons gegeven heeft.
Through prayer.
Door het gebed heen.
Prayer unlocks heaven.
Gebed opent de hemel.
O Lord, help us.
O Heere, help ons.
That we would truly and in every sense of the word experience the reality of the power of prayer in our lives.
Ja, Heere, help ons en maak het waar dat in elk gebied van ons leven de kracht van gebed zichtbaar zal worden.
And we pray it in your wonderful name.
En we bidden het in uw wonderlijke naam.
Amen.
Amen.
We are going to read the passage from the Gospel of Luke.
We gaan naar het Evangelie van Lucas.
Chapter 4.
Hoofdstuk 4. En hoofdstuk 5. Lucas 4 en 5.
So the theme for tonight is the power of prayer.
Dus het thema voor vanavond is de kracht van het gebed.
We've spoken about this stream of life that will flow through our lives.
En we hebben al gesproken over de rivieren van levend water die vanuit onze levens zullen stromen.
When we allow the Holy Spirit.
Als we God toestaan en de ruimte geven.
To truly do this in our lives.
Om dit werkelijk in onze levens uit te werken.
But to cultivate this stream.
Maar om deze stroom te ontwikkelen of te doen groeien.
That it will grow into a mighty river.
Om het te laten groeien tot een machtige rivier.
There is one important secret.
En daar is één belangrijk geheim voor.
It's prayer.
En dat is het gebed.
With full surrender.
Met volledige overgave.
Goes prayer.
Komt ook gebed.
With prayer grows a full surrender.
En met gebed groeit het volledige overgave.
If we talk about full surrender without prayer.
Als we spreken over volledige overgave zonder het gebed.
We will not fully experience and see the power of God in the way that we read it in the New Testament.
Zullen we het niet volledig uitgewerkt zien worden in onze leven zoals we het wel zien in het Nieuwe Testament.
And if we truly pray and come to the Lord in prayer.
En als we werkelijk bidden en echt tot de Here komen in het gebed.
Then we come to the point where we would realize.
Dan komen we op het punt dat we moeten realiseren.
God requires a full surrender.
Dat God een werkelijk een volledige overgave verwacht.
These go together.
En die twee gaan samen.
Prayer and full surrender.
Dus gebed en volledige overgave, die gaan samen.
Sometimes you would like to see the glory and power of God.
En soms willen we de glorie en de heerlijkheid en de kracht van God zien.
And maybe we are willing to truly fully surrender to God.
En misschien zijn we dan ook nog bereid om een volledige overgave te maken aan God.
But when it comes to prayer, sometimes we do not live, truly live the life of prayer as we should do it.
Maar als we dan naar het gebed kijken, dan zijn we niet bereid, of dan brengen we het niet werkelijk in praktijk om een leven van gebed te hebben.
These two should come together.
Die twee behoren samen te gaan.
So let's read in St. Luke, the Gospel of Luke, chapter 4, verse 1.
Dus laten we lezen in Lucas 4, vers 1.
And Jesus being full of the Holy Ghost.
En Jezus, vol van de Heilige Geest.
Returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness.
Keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid.
Being 40 days tempted of the devil.
Waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel.
And in those days he did eat nothing.
En in, hij at in die dagen en hij at niets in die dagen.
And when they were ended, he afterward hungered.
En tenslotte, toen die voorbij waren, kreeg hij honger.
And then we read that the devil said unto him.
En dan lezen we en de duivel zei tegen hem.
And then we read about the various temptations which we will not discuss tonight.
En dan lezen we over de verschillende verleidingen die we vanavond niet zullen bespreken.
Let's go to verse 14.
Dus laten we naar vers 14 gaan.
Afterwards, and then we read Jesus, and Jesus returned in the power of the Spirit.
En dan lezen we dat Jezus daarna door de kracht van de Geest terugkeerde naar Galilea.
And there went out a fame of him through all the region round about.
En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving.
See the difference. We read in verse 1, Jesus being full of the Holy Spirit.
Dus zie het verschil hier zo. In vers 1 zien we Jezus vol van de Heilige Geest.
And see in verse 14, and Jesus returned in the power of the Spirit.
En in vers 14, en Jezus keerde door de kracht van de Geest terug.
And then let's go to chapter 5.
Dan gaan we naar hoofdstuk 5.
Verse 16.
Vers 16.
Let's read verse 15 also.
En ook vers 15 zullen we lezen, 15 en 16.
But so much the more went there a fame abroad of him.
En het gerucht over hem verspreidde zich echter des te meer.
And great multitudes came together to hear and to be healed by him of the infirmities.
En een grote menigte kwam bijeen om hem te horen en door hem genezen te worden van de ziekte.
And he withdrew himself into the wilderness and prayed.
Maar hij vertrok naar de woestijnen en bad daar.
And it came to pass on a certain day as he was teaching.
En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf.
That there were Pharisees and doctors of the law sitting by.
En dat er farizeeën en leraars van de wet zaten.
Which were come out of every town of Galilee and Judea and Jerusalem.
Die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren.
And the power of the Lord was present to heal them.
En er was kracht van de Heere om hen te genezen.
And I would like to read again these words. And the power of the Lord was present.
En nog een keer deze woorden. En er was kracht van de Heere.
The power of the Lord was present.
Dus in het Engels staat er. En de kracht van de Heere was aanwezig.
Absolutely, absolutely. So the first point I would like to talk about to evening is that the impulse to pray starts with God.
En het eerste wat ik vanavond wil zeggen is dat de oorsprong of de hoe zeg je dat? Ja, de impuls. Ja. De impuls van het gebed dat begint bij God.
The impulse to pray does not start with ourselves.
En dat begint dus niet bij ons. Dus.
It starts with God.
Het begint bij God.
If we walk with God, we will become aware of the Holy Spirit that invites us, leads us, draws us to pray.
Als we wandelen met de Heere, dan komen we de Heilige Geest als het ware tegen, die ons drijft tot het gebed, trekt tot het gebed, aanvuurt om te bidden.
Let's see, we just read Luke chapter 4 verse 1, and if you read it carefully, let's just see what happened. And Jesus, being full of the Holy Spirit, that's just after his baptism, returned from Jordan, and in these words, and was led by the Spirit into the wilderness.
Als we Lucas 4 vers 1 lezen, dan zien we Jezus vlak nadat hij gedoopt was, vol van de Heilige Geest, en dan keerde hij terug uit de Jordaan, en werd door de Geest naar de woestijn geleid.
It's the Holy Spirit that led Jesus towards the desert to pray.
Dus de Geest van God die leidde Jezus naar de woestijn om te bidden.
In the same way the Holy Spirit, if he has full control of our lives.
En zo zal ook de Heilige Geest, als hij de volledige controle heeft in onze levens,
will lead us towards a life of prayer.
Zal hij ons leiden naar een leven van gebed.
We find the same with Abraham.
En we zien ditzelfde met Abraham.
In that remarkable passage in Genesis chapter 18.
In die geweldige of in dat geweldige stuk in Genesis 18.
Maybe we should read it.
Zullen we daar met z'n allen heen gaan?
Genesis chapter 18.
Dus Genesis hoofdstuk 18.
That is such a remarkable chapter on prayer.
Want dat is zo'n geweldig hoofdstuk over het gebed.
We just don't have the time to in detail discuss every aspect of it, but
we hebben alleen niet de tijd om dit in volledige details te behandelen, maar toch.
And what we find here is how God came to Abraham, and then we read that the Lord said, "Shall I hide from Abraham what I will do?" Verse 17. Genesis 18, verse 17.
Als we hoofdstuk 18 zien van vers 16, en daar zien we dat de Heere naar Abraham is gekomen, en dan staat er: de Heere zei, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen.
So the Lord were walking with Abraham.
Dus de Heere wandelde met Abraham.
And then the Lord said to himself, shall I hide from Abraham what I will do?
En terwijl de Heere met hem wandelde, dacht de Heer, of zei de Heere, zal ik voor Abraham verbergen wat ik ga doen?
And it was then that the Lord told him that he is going to destroy Sodom and Gomorrah.
En dat was het moment dat God vertelde tegen Abraham dat hij Sodom en Gomorra zou gaan vernietigen.
Why did the Lord tell that to him?
En waarom heeft God dit tegen Abraham verteld?
So that he could pray.
Zodat hij kon gaan bidden.
So that he could request, Lord, spare them.
Zodat hij kon pleiten en zeggen, Heere God, spaar hem.
We find the same in Ezekiel. The prophet Ezekiel. Can also go there with me.
En we vinden dit ook in Ezekiel, in de profeet Ezekiel, dus we kunnen ook even heen gaan.
Chapter 22.
Of hoofdstuk 22.
Ezekiel chapter 22, verse 13.
Dus Ezekiel 22, vers 13.
To me, this is one of the most amazing verses in the Bible.
En dit is voor mij een van de meest verbazingwekkende Bijbelteksten in de Bijbel.
Okay, let's read. I hope you've all got this verse.
Dus laten we het lezen.
Ezekiel 22, verse 13.
Ezekiel 22, vers 13.
The Lord says, I sought for a man among them.
30?
22, verse 13.
Oh, sorry. Vers 30 dus. 22, vers 30. En er staat, ik zocht naar iemand onder hen.
That should make up the hedge.
Die een muur kon optrekken.
And stand in the gap before me for the land.
En die voor mijn aangezicht in de bres kon staan voor het land.
That I should not destroy it.
Zodat ik het niet te gronden hoefde te richten.
But I found none.
Maar ik vond niemand.
Let's just see again. The Lord said, I sought for a man.
En hier zien we opnieuw, ik zocht naar iemand.
And then at the end, but I found none.
Maar in het, aan het eind moest hij zeggen, maar ik vond niemand.
Is that true in our day?
Is dat vandaag de dag ook het geval?
Maybe the Lord today is also looking for somebody.
Misschien is de Heer ook wel op zoek naar iemand.
I think the word maybe is wrong.
En het woord misschien is fout.
The Lord, I believe,
oh, sorry.
Is looking for somebody. You're right.
Ik geloof, wordt dat wel goed verstaan?
Ja, yeah, you're right.
Ik geloof dat de Heer iemand zoekt.
It's not a maybe. The Lord is looking for somebody. Exactly as we read in this verse.
Het is niet de misschien, maar het is precies zoals dit vers zegt.
But the question is whether he will find somebody.
Maar de vraag is, kan hij iemand vinden?
That is willing to walk the extra mile in prayer.
Die bereid is om de extra kilometer te lopen in het gebed.
That stand, he says, the one that he was looking for is the one that stand in the gap before me for the land.
En hij zegt dat iemand zocht die een muur kon optrekken en in de bres kon staan voor het land.
Stand in the gap.
Dus in de bres staan.
For the land.
Voor het land.
What does it mean to stand in the breast?
Wat betekent om in de bres te staan?
What would you say in Hollands?
Wat zou ik zeggen in het Nederlands?
I want to engage with the translator. I want him to tell you something.
Hij wil heel graag contact met mij.
So in Holland we have the dijken.
Ja, dus in Nederland hebben we de dijken.
So dit is wat ons hiervan leert. En als daar een gat in die dijk komt.
En als daar een gat dus in de dijk komt.
En ons moet iets doen en niet misschien iets wat je dit mee toedrukt.
En je wil daar iets indrukken of om het tegen te houden, het water tegen te houden.
That the water doesn't come through.
Zodat het water dus niet er doorheen komt.
That is the image that we've got here.
En dat is het beeld dat hier staat.
That the country would not overstream.
Zodat het land niet overstroomt van het water.
Say again.
Ah ja, zeg het nog een keer.
Ik zeg,
je gaat weer op het Engels over. So what we find is this gap, this hole in the wall, if you would like to call it in this way.
Dus als we het plaatje naar het Nederland of naar Nederland overbrengen, dan vinden we dus het plaatje van het gat wat in de dijk zit en wat dichtgemaakt moet worden.
And the Lord is looking for somebody that still stand in the gap.
En er is dus iemand, of God zoekt naar iemand die in de bres staat.
That will stand there and stop the water, so to speak.
En die als het ware zo het water tegen gaat houden.
That it won't overrun the country.
Zodat het niet het hele land overspoelt en overstroomt.
You can see how important job this is.
Nu kun je dus zien dat dit een hele belangrijke baan is, of een taak is.
I believe in Holland there would be many stories about people that did things like this in your history.
Er zullen vast in de geschiedenis mensen zijn die dit soort dingen deden.
And most probably gave their lives to save the people.
En die hun leven gaven om de mensen te redden. Dus als de dijk doorgebroken was, dat die het tegenhielden.
Is that true?
Is dat waar? Is dat in onze geschiedenis zo?
Stories?
Hebben we dat soort verhalen?
This is what we read here.
En dat is wat we hier lezen.
Somebody that would be willing to give his or her life.
Iemand die bereid is om zijn of haar leven te geven.
To save the people.
Om de mensen te redden.
Now we understand what God has in mind.
En nu begrijpen we wat God in gedachten heeft.
He says he was looking for a man, and he is, I believe, still today looking for a man or a woman.
En we zien hier dat hij zocht naar iemand, en ik geloof dat hij ook vandaag de dag iemand zoekt.
To stand in the gap.
Om in de bres te staan.
But he found nobody.
Maar hij vond niemand.
So God is looking for somebody. Dus God is calling us to prayer. God is coming to Abraham.
Dus God is aan het zoeken naar iemand, en hij vraagt om het gebed. En in Genesis lezen we over dat hij komt tot Abraham.
And God, through the Holy Spirit, leads the Lord Jesus Christ towards the desert where he prayed.
En we zien ook dat de Heilige Geest de Heer Jezus leidt om naar de woestijn te gaan om te bidden.
So the impulse to pray starts with God.
Dus de impuls om te gaan bidden begint bij God. God begint het gebed.
God wants us to pray.
Want God wil dat wij gaan bidden.
The next point I would like to make is that prayer costs us.
En het tweede punt wat ik wil maken is dat gebed ons iets kost.
And in this regard, I would like to read the Psalm 24.
Laten we Psalm 24 lezen. Psalm 24.
Earlier today, I also mentioned this particular psalm.
Ik heb deze psalm eerder op deze dag ook al genoemd.
You will remember that the reference to this psalm was in the story about the revival in Scotland.
En misschien zul je herinneren dat dit vers ook gerefereerd werd in het verhaal van Duncan Campbell en de opwekking die daar plaatsvond.
There were the young people that were praying, seven young people that were praying in the barn.
Er waren in een schuur waren zeven jongeren aan het bidden.
And after months of praying,
en na maanden van gebed,
one of them stood up and read this psalm.
Stond een van hen op en die las deze psalm.
Let's just read it.
Dus laten we het lezen.
It's Psalm 24 from verse 3.
Psalm 24, vers Psalm 24 vanaf vers 3.
Who shall ascend into the hill of the Lord?
Wie zal de berg van de Heere beklimmen?
And who shall stand in his holy place?
En wie zal staan in zijn heilige plaats?
So this means to climb up on the hill of the Lord.
En dit betekent dus om de berg op te klimmen van de Heere.
That means to come into the presence of God, to stand in the presence of God.
En dat betekent om in de tegenwoordigheid van de Heere te komen.
And especially in prayer.
En in het bijzonder in het gebed.
So who is allowed to come before the Lord?
Dus wie is toegestaan om binnen te komen in de aanwezigheid van de Heere?
The psalmist says, he that hath clean hands and a pure heart.
En de psalmist beantwoordt deze vraag en hij zegt, wie rein is van handen en zuiver van hart.
What is interesting is that when we pray together, the first thing that is of importance.
En wat bijzonder is dat het eerste wat belangrijk is als we gezamenlijk gaan bidden.
Is not only our relationship with God.
Is dat niet alleen onze relatie met God belangrijk is.
But also our relationship with each other.
Maar ook onze relatie met anderen.
And so often while we praying, there's things in our hearts that we know from brother to brother.
En vaak als we bidden, of soms als we bidden, dan weten we dat er iets speelt tussen broeder en broeder.
Just a feeling is not really something important, but it's just a feeling, I don't like this.
En dat is misschien niet heel iets heftigs, maar een bepaald gevoel van, ik hou daar niet van, of ik vind het lastig.
But there's not a clean relationship.
En dan is er dus geen, hoe zeg je dat, goede relatie, een relatie zonder ruis.
Absolutely clean and clear between brethren.
Dus er staat niks tussen de relatie in. Dat is de basisvoorwaarde.
When we go to Acts, we find exactly this.
En als we dit gaan opzoeken.
The brethren in the upper room.
De leden in de opperzaal.
Where they were praying.
Toen ze aan het bidden waren in Handelingen.
We find that they have prayed and they were with one accord.
En toen baden ze.
That's verse 14. Ja, they all continued with one accord in prayer and supplication with the woman.
Vers 14, deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden smeken met de vrouwen.
So they were, as we have just read here, they were in one with one accord in prayer.
En ze waren dus eensgezind.
We also find it in chapter 4, verse 31.
We zien dat ook in hoofdstuk 4. 4?
Yes, 4, verse 31 and 32.
Hoofdstuk 4, vers 31 en 32.
That's in Acts.
In Handelingen 4, vers 31 en 32.
And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together.
En toen zij gebeden hadden, werd de plaats waar zij bijeen waren bewogen.
And they were all filled with the Holy Ghost, and they spake the word of God with boldness.
En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest en spraken het woord van God met vrijmoedigheid.
And the multitude of them that believed.
En de menigte van hen die geloofden.
Were of one heart and of one soul.
Was één van hart en één van ziel.
Of one heart.
Dus van één hart.
And one soul.
En één ziel.
So when we're praying together, dear brethren.
Dus dierbare broeders en zusters, als we samen bidden.
The question is, are we truly one in heart, one in soul?
Dan is de vraag, zijn we werkelijk één van hart en één van ziel?
So if we, the first cost I think in prayer is exactly this, are we willing to confess?
En dat is dus het eerste punt, of het eerste wat het kost voor ons om werkelijk te bidden. Dat is, dat zijn we bereid om te belijden.
To go to another brother and say, my dear brother, I have something in my heart.
Om naar elkaar toe te gaan en te zeggen, dierbare broeder, ik heb iets in mijn hart.
You've said this or this and I didn't take it well.
En je zei dit en dit en ik heb dat niet goed tot me genomen.
And it happened months ago, but all this time I walk with this.
En het gebeurde misschien een maand geleden, maar al die tijd bleef ik hiermee zitten.
It lieth as a stone in my heart.
En het ligt als een steen op mijn hart.
I'm not clear before God and you.
Ik ben niet rein en het is geen zuivere relatie tussen mij en jou. En tussen mij en God daardoor.
So when we want to pray, this is one of the first requirements.
En dit is dus een van de eerste sleutels, noodzaken.
Willingness to confess.
Dus bereid zijn om te belijden aan elkaar.
The importance of unity.
En de belangrijkheid van eenheid.
The next thing that is important is fasting.
En het volgende punt is vasten.
We find that the Lord Jesus fasted.
En we zien dat de Heer Jezus vast.
We've just read how he fasted for 40 days.
We hebben gelezen hoe hij hier 40 dagen heeft gevast in de woestijn.
Now if he, as we believe, when he was on earth as the Son of God.
En als hij als de Zoon van God die hier op aarde wandelde.
If it was required for him to fast for 40 days.
Als het voor hem noodzakelijk was om 40 dagen te vasten.
What about us?
Wat voor ons dan?
When was the last time that you have fasted?
Wanneer is de laatste keer dat jij gevast hebt?
I'm talking about the true fast. Where you've just drank water.
Ik heb het over de werkelijke vast waarin je alleen water drinkt.
When we get older, I believe there's certain things it becomes more difficult. Maybe you have some medical problem. I'm not talking about that.
En ik heb het ook voor de onder andere de ouderen onder ons. Er zijn misschien medische redenen waarom dat niet kan.
But if you're young, there are no reason not to fast.
Maar als je jong bent, is er geen reden om niet te vasten.
When was the last time that you fasted? Maybe just for one day.
Wanneer was de laatste keer dat jij vastte? Misschien voor één dag.
I'm asking, you should answer. You don't have to answer me, but before God.
Ik stel deze vraag en ik wil je graag dat je die beantwoordt, niet naar mij toe, maar naar de Heer toe.
The Lord Jesus says that this type of demon, it refers to a particular demon that the disciples couldn't drive out in the name of Jesus. Jesus said it doesn't go out except through prayer and fasting. That's in Matthew 17, verse 21.
En in Matthäus 17, vers 21 staat dat Jezus zegt dat over een bepaalde soort boze geest, zegt hij, dit soort gaat niet uit dan alleen door bidden en vasten.
Prayer and fasting goes like this.
En gebed en vasten gaat zo, gaat hand in hand. Zo.
If you want to come somewhere in your prayer life,
als je ergens wil komen in je gebedsleven,
you must be willing to fast.
Moet je bereid zijn om te vasten.
You don't have to fast all the time.
Je hoeft niet constant te vasten.
But try to say fast once a week or once in 2 weeks.
Maar probeer eens te vasten eens per week of twee keer per week of één keer in de twee weken.
Or when a group of brethren goes away for a weekend to pray.
Of misschien dat je gaat vasten als je met een groep broeders of zusters samen gaat om je terug te trekken om te bidden.
Leave the food at home.
Laat dan gewoon het eten thuis.
Just drink water.
Drink alleen water.
Have you tried it?
Heb je het al wel eens geprobeerd?
My brother. Have you tried it?
Dierbare broeders en zusters, heb je dit geprobeerd?
Never tried it.
Of heb je het nooit geprobeerd?
How can one pray without fasting?
Hoe kun je bidden zonder te vasten?
Difficult to understand that.
Ja, dat is moeilijk te begrijpen.
It goes like this.
Maar ze gaan samen.
If you want to see that the Lord works in power.
Als je God wil zien werken in kracht.
They should be fasting going with the prayer.
Dan moet er ook vasten gaan die het gebed ondersteunt.
If Jesus fasted.
Als Jezus vastte,
we must also fast.
Dan moeten wij ook vasten.
It's quite interesting the passage that we have read in Luke chapter 5, verse 16.
Het is heel interessant dat in Lucas 5 staat.
You can just go back there.
En laten we daar naar terug gaan, dus Lucas 5.
We read that Jesus withdrew himself into the wilderness and prayed. 5 verse 16.
Okay, vers 16. Lucas 5 vers 16. Er staat dat hij vertrok naar de woestijn en bad daar. Dus hij was alleen.
So the first point I wanted to make. Prayer costs us.
Dus het eerste punt wat ik wilde maken is dat gebed ons iets kost.
We must walk holy.
We moeten heilig wandelen.
We must be willing to fast.
We moeten bereid zijn om te vasten.
And the third point is we should be willing to spend time apart.
En het derde punt is dat we bereid moeten zijn om tijd alleen te besteden.
And this is what Jesus did. We've read how he spent 40 days in the wilderness.
En we hebben al gedeeld hoe hij 40 dagen heeft gevast of besteed heeft.
And here we read it again in Luke chapter 5 verse 16. And he withdrew himself into the wilderness. And prayed.
En hier zo in vers 16 lezen we het ook. En in het Engels staat er dat hij zich terugtrok van de rest van de mensen. En dat hij daar was om te bidden. Dat hij tijd apart zette.
So he set time apart.
Dus hij zet de tijd apart.
If he previously fasted while he was seeking time apart in the wilderness.
Als hij hiervoor tijd apart heeft gezet toen hij ging vasten.
Most likely would have done it again here.
Dan zou hij waarschijnlijk hier opnieuw gevast hebben.
Setting time apart for prayer.
En dat hij tijd zo apart zette om te bidden.
This is also what the disciples did in the upper room.
En dit is ook wat de discipelen deden in de opperzaal.
They set time apart. They stayed in the upper room praying, waiting upon the Holy Spirit, as Jesus has said they should do.
En ze zetten tijd apart om gezamenlijk te gaan bidden en bidden zoals Jezus ook zei dat ze moesten doen.
We've just read how they prayed and continually prayed in the upper room.
En we hebben gelezen hoe zij baden en opnieuw baden in de opperzaal.
We find the same in Gethsemane.
We vinden ditzelfde in Gethsemane.
Jesus went with his disciples to Gethsemane.
En de Heer Jezus die ging met zijn discipelen naar Gethsemane.
And then we read how he took three of them, John and James and Peter.
En we lezen hoe hij drie van hen meenam, Johannes, Jacobus en Petrus.
And they went some distance from the other disciples.
En ze gingen iets verder dan de andere discipelen.
And then we read that Jesus left them and he also went a little bit further.
En toen liet hij hen ook alleen en ging verder.
Now this in my opinion is a marvelous expression of what we find in Christendom.
En dit is wat volgens mij of wat ik zie als een geweldige impressie of beeld van wat we zien in het Christendom.
There are many Christians, they pray, but they like the disciples that stayed behind.
En er zijn veel mensen of veel christenen bereid om te bidden, maar ze zijn zoals de eerste discipelen die achterbleven.
But there were these three that went with Jesus.
Maar er waren er drie die met de Heer Jezus meegingen.
My question is, am we part of the larger group that stayed behind? Or are we with Jesus? Are we one of those three that went a little bit further with Jesus?
Horen wij, dat is mijn vraag, horen wij bij de groep discipelen die achterbleef? Of horen wij bij de drie discipelen die met de Heer Jezus meegaan?
I've wondered when we read the things that Jesus prayed during that night in Gethsemane.
En als we, of ik heb me verbaasd over wat Jezus bidt in Gethsemane.
How he called upon the Father.
Hoe hij tot de Vader uitroept.
Regarding that cup that you're passing by.
Over de beker die hij voorbij zou willen laten gaan.
And I wondered how the disciples knew about that.
En ik was erover aan nadenken hoe de discipelen daarvan wisten.
And it seems to me that it's quite possible.
En het lijkt erop dat het heel waarschijnlijk is.
Exactly that these three disciples that were not too far from Jesus overheard him praying.
Dat deze drie discipelen die met Jezus meegingen, dat zij hem hebben horen bidden.
Because we read Jesus went only a little bit further.
Omdat de Heer Jezus alleen maar een klein beetje verder ging.
I think it's marvelous if we proceed going apart and suddenly we become aware of Jesus in our midst.
Het is ontzagwekkend om te bedenken dat als we net ietsje verder met Jezus meegaan, dat we beseffen dat we echt in zijn aanwezigheid zijn.
It's only when we set time apart and going apart, removing ourselves to a situation or a place where it's silent.
En dat gaat alleen als wij bereid of als wij ervoor kiezen om tijd apart te zetten. Dus voor hem om onszelf terug te trekken.
Spending time in prayer.
Om tijd in gebed te besteden.
That we will experience God in a very special way.
En dat we God dan in een hele speciale, bijzondere manier zullen ontmoeten.
These words to me in Gethsemane is so beautiful.
En die woorden in Gethsemane die zijn zo mooi.
It's in Matthew 26:39.
Het is in Matthäus 26, vers 39.
It just says Jesus went a little bit further.
En daar staat Jezus ging een klein beetje verder. Right?
Are we willing to go a little bit further?
Zijn we bereid om een beetje verder met hem mee te gaan?
To go an extra mile.
Om een extra kilometer of een extra mijl te gaan.
To go after Jesus into the wilderness.
Om Jezus achterna te gaan de wildernis in.
To spend time alone.
Om tijd alleen te besteden.
Or maybe with some other brethren.
Of misschien met een paar andere broeders of zusters.
In prayer.
Om alleen te zijn in gebed.
At this point I just want to make some practical comments.
En ik wil een paar praktische punten noemen.
I think one of the things that's of importance in this matter regarding prayer.
En een aantal zaken zijn belangrijk om te noemen als het over gebed gaat.
If we want to see the hand of God moving in our midst.
Als we de hand van God in ons midden willen zien.
And we want to pray and really seriously seek the face of the Lord.
En als wij willen bidden en echt serieus het aangezicht van de Heer willen zoeken.
There must be a certain commitment.
Dan moet er een bepaalde toewijding zijn of een keuze zijn.
There must be a commitment in our lives.
Er moet een keuze gemaakt worden in onze levens of een toewijding.
A commitment before God.
Dus een toewijding aan God.
The Holy Spirit will work in our lives and we must come and at a certain point he'll require from us a certain kind of commitment.
And what was the first part?
They say it require a certain kind of commitment.
Nou, het heeft een bepaalde, er is een bepaalde noodzaak voor toewijding.
The question is, are we willing for this commitment?
En zijn we bereid om onszelf toe te wijden?
To go a little bit further.
Om een klein beetje verder te gaan.
With Jesus.
Met Jezus.
And then it's nice to have another brother or two.
En dan is het ook nog goed om een andere broeder te hebben of twee.
Who makes the same commitment.
Die dezelfde toewijding maken.
Often we pray with people that's not committed.
En heel vaak bidden we met mensen die niet toegewijd zijn.
Sometimes they come, sometimes they doesn't come.
En soms komen ze en soms komen ze niet.
That's not how a prayer meeting should go.
En dat is niet zoals een gebedssamenkomst zou moeten zijn.
What we need in, well, there can be such prayer meetings also.
Het is wel mogelijk dat ze er zijn.
But the prayer meeting I'm talking about is where a few of us come together and we make a commitment to pray in a different way.
Maar waar ik over spreek is een gebedssamenkomst waarin we onszelf toewijden en om God te zoeken op een bijzondere manier.
We've read about the revival on the Isle of Lewis.
We hebben gelezen over de opwekking in het eiland Lewis.
And those seven young men.
En die zeven jonge mannen.
They made the commitment.
Die maakten een wat zei ik net nou? Ja, verbond commitment.
That they will not stop praying until God sent revival.
Totdat God opwekking zou zenden.
So there must be a commitment, and then with this also in practical sense, I think important.
En er moet daar dus een toewijding zijn. En er is nog een punt belangrijk.
Sometimes during the week we are so busy, there are so many things.
Soms tijdens een week zijn we zo druk bezig met allerlei zaken.
And to truly set ourselves apart, I think it's impossible. It's important to go away.
En om onszelf dan toe te wijden. Is het handig of is het goed om onszelf terug te trekken, om weg te gaan?
In the same way that these seven brethren has gone and prayed in the barn.
Zoals deze zeven broeders of Lewis zichzelf terugtrokken en een schuur ingingen.
We can go away for a weekend of prayer.
Kunnen wij ook een weekend weggaan voor een weekend van gebed?
And we can have times of prayer throughout the weekend.
En dan kunnen we door het hele weekend heen allerlei tijden van gebed hebben.
From Friday to Sunday afternoon.
Van vrijdag tot zondagmiddag.
And maybe Saturday night we can have a half a night of prayer.
En misschien kunnen we zaterdagavond een halve nacht of een avond van gebed hebben.
And the third or the fourth time when we do this.
En de derde of de vierde keer dat we dit doen.
We can pray through the night.
We kunnen de hele nacht doorbidden.
It's a marvelous experience to see the sun rising in the morning.
Het is een geweldige ervaring om op deze manier de zon 's ochtends vroeg te zien opkomen.
After a night of prayer.
Nadat we een nacht in gebed hebben besteed.
We read that Jesus often spent the night in prayer.
En we lezen dat de Heer Jezus regelmatig zichzelf terugtrok voor een nacht van gebed.
It's not easy to pray alone.
Maar het is niet gemakkelijk om alleen te bidden.
But if you are two, it helps a lot.
Maar als je met z'n tweeën bent, dat helpt.
I remember one night.
En ik herinner me een nacht.
Many years ago.
Vele jaren geleden.
It was in the middle of the winter.
En het was midden in de winter.
And we had a dear brother of the Lord, Dominee Gert van Rensburg.
We hadden een dierbare broeder van de Heer, broeder Gert.
He himself experienced revival in South Africa. There was a wonderful work of God in the time of Dominee Skippers.
Hij heeft zelf een wonderbaarlijke werk gezien van God in Zuid-Afrika.
En Dominee Gert, die experienced it. He was die partook in the revival.
En deze broeder Gert
yes.
Heeft of deel gehad aan die opwekking.
And we ask him to just tell us in 5 sessions, each time just 20 minutes about that revival.
En we hebben hem gevraagd om in 5 sessies 20 minuten, elke sessie 20 minuten te delen over die opwekking.
And I can see it clearly before my eyes.
En ik zie het nog steeds heel helder voor ogen.
How he told the stories of revival.
Hoe hij de verhalen van de opwekking vertelde.
And for the most part he was crying.
En voor het grootste gedeelte was hij aan het huilen.
Sometimes he cried so much.
En soms huilde hij zo erg.
When he reminded himself of those marvelous times of God's work.
Toen hij zichzelf herinnerde aan die geweldige werkingen van God.
When once a person has experienced God moving in this way.
En als iemand God zo ervaart werken en zo ziet werken.
There is always this deep desire that God will do it again.
Dan is er altijd een diep verlangen dat God het opnieuw zou doen.
And after each session we talked for 20 minutes and then we prayed for another say half an hour.
En nadat hij 20 minuten had gedeeld, dan gingen we bidden voor zeg een half uur.
And then we broke and then we start again.
En dan stopten we even voor een korte pauze en dan gingen we weer.
And that was one of the best weekends of my life.
En dat was een van de beste weekenden van mijn leven.
It's such a pity that those tapes that we actually recorded it and it got lost later years.
En we hebben het opgenomen, maar helaas zijn die recording verloren gegaan.
But I remember that night we were praying and we were three brethren.
En ik herinner mij dat wij aan het bidden waren en we waren met drie broeders.
And we were praying, there were a swimming pool, and next to the swimming pool were a small building.
En we waren aan het bidden, en er was een zwembad, en daarnaast een groot gebouw.
It was extremely cold, it was in the middle of winter.
Het was heel koud, het was midden in de winter.
And we were kneeling at each one at a particular chair.
En we knielden neer bij een bepaalde stoel.
It was these iron chairs, it's zo geweef hier met die ijster, ik weet niet of jullie weet wat ik van praat nie.
Okay. Ik heb geen idee. Ja, gewoon een ijzeren stoel.
And I remember while praying like this for hours on end.
En ik herinner me dat na uren van gebed.
Your knees, your arms. You didn't lot later on. You didn't know how to sit or how to lay.
Dat je knieën en je armen, ja, dat je niet meer wist hoe je moest gaan zitten.
For hours on end.
Na uur.
And eventually we saw the sun rising.
Het is eigenlijk uiteindelijk de zon opkomen.
Most of the times that we prayed through the night, we would say seven or more, but for three or two brothers to spend the whole night praying.
Meestal waren we met zeven broeders, maar die ene keer in ieder geval waren we met drie, vier broeders.
Two or three brothers, it was an amazing experience.
En dat was echt een geweldige ervaring.
And after hearing these stories of revival.
En na het horen van deze verhalen van opwekking.
The Lord moved our hearts.
Bewoog de Heer in onze harten.
And in that time we also saw the Lord working in a mighty way.
En toen zagen we ook de Heer werken op een machtige manier.
So this is just a practical thing. Take some time, go apart, take a weekend, take the brethren, start praying.
Dus dit zijn een paar praktische punten. Dus zet tijd apart. Ga een weekend of een week met een paar broeders of zusters en ga bidden. Neem de tijd voor.
So the first point is the impulse to pray, start with God. Starts with God.
Dus het eerste hoofdpunt is de impuls om te bidden begint bij God.
The second point was prayer cost us.
En het tweede punt was dat gebed ons wat kost.
And the third point is continuous prayer.
En het derde punt is doorgaand gebed. Volhardend gebed.
If we go to the upper room in Acts, beginning of Acts.
Als we naar Handelingen 1 gaan, naar de opperzaal.
You can go with me there.
Je kunt met me daarheen gaan.
Acts chapter 1, verse 14.
Dus Handelingen 1, vers 14.
We read these words. These, that's after he mentions all the people present that night. Remember, let's start at verse 13.
Okay, laten we beginnen bij vers 13.
And when they were come in, they went up into an upper room.
En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen zij naar de bovenzaal.
Where about both Peter and James and John.
En bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus en Johannes.
And Andrew and Philip and Thomas and Bartholomew and Matthew, James the son of Alphaeus and Simeon Zelotes and Judas the brother of James.
En Andreas, Philippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus de zoon van Alfeus en Simon Zelotes en Judas de broer van Jacobus.
These all continued with one accord.
En deze bleven allen eensgezind volharden.
In prayer and supplication.
In het bidden en smeken.
With the women.
Met de vrouwen.
And Mary, the mother of Jesus.
En Maria, de moeder van Jezus.
And with his brethren, that's the brethren of Jesus.
En met zijn broers, dus de broers van Jezus.
This must have been a marvelous night.
En dit moet echt een geweldige tijd geweest zijn.
Marvelous nights. Oh,
geweldige nachten geweest zijn.
15 nights in total.
15?
First the 40 days, and then when Jesus went, and then another 10 days in total.
Ja, 50 nachten. Is het geweest, eerst 50, volgens mij. 40 toen Jezus opgestaan was tot zijn hemelvaart en dan andere.
Yeah, so 10 days in prayer.
Maar hier 10 dagen in gebed.
So this must have been a marvelous time.
En dat moet een geweldige tijd geweest zijn.
I think just to think about this, try and think what it must have been to be like this together in the upper room.
En denk daar eens over na. Hoe zou het geweest zijn om samen zo te zijn in deze opperzaal?
Hearing these people, hearing Peter pray.
Om Petrus te horen bidden.
Hearing James pray.
Om Jacobus te horen bidden.
Hearing the mother of Jesus pray.
Om de moeder van de Heer Jezus te horen bidden.
What a marvelous night.
Wat een geweldige nacht.
After 10 days, the Holy Spirit came in power.
En na 10 dagen kwam de Heilige Geest met kracht.
We see the same thing in the life of Abraham.
En we zien dit terug in het leven van Abraham.
We read in Genesis chapter 16 verse 22.
En we lezen dat in Genesis 16 vers 22.
That Abraham stood yet before God. Hij bleef staan.
En er staat dat Abraham blijft staan met God.
Ja, he kept standing.
Ja, hij bleef staan.
He didn't move. He kept before God. And I think this is very important to keep. Standing before God.
Dus hij bleef staan bij God en met God. En dat is heel belangrijk, dat we blijven staan.
6 times he asked from God.
En 6 keer vroeg hij weer opnieuw iets van God.
He kept standing before God.
En hij bleef voor God staan.
We can go back to Acts again, and I would like to read another passage in Acts 12.
En we willen naar Handelingen 12 gaan. Handelingen 12.
And that was when Peter was in jail.
En dat was toen Petrus in de gevangenis was.
And then we get a glimpse into the prayer life of the early church.
En dan krijgen we een glimp, een tipje van de sluier van het gebedsleven van de eerste gemeente.
When Peter was led by the angel out of jail.
Toen Petrus door de engel geleid werd uit de gevangenis.
Late at night.
Laat in de nacht.
We read these words, chapter 12, verse 11, Acts chapter 12, verse 11.
Dus Handelingen 12, vers 11.
When Peter was come to himself, he said, Now I know of a surety that the Lord has sent his angel and hath delivered me out of the hand of Herod and from all the expectations of the people of the Jews.
En toen Petrus tot zichzelf gekomen was, zei hij, nu weet ik werkelijk dat de Heere zijn engel uitgezonden heeft, en mij verlost heeft uit de hand van Herodes en uit alles wat het Joodse volk verwachtte.
And when he had considered the thing,
en toen dit tot hem was doorgedrongen,
he came to the house of Mary, the mother of John,
toen ging hij naar het huis van Maria, de moeder van Johannes,
whose name was Mark,
die ook Marcus genoemd werd,
where many were gathered together praying.
Waar velen bijeen waren en baden.
Where many were together. In prayer.
Waar velen samenkwamen om te bidden.
Amazing.
Wat verbazingwekkend.
This is the secret of the early church.
En dit is het geheim van de eerste gemeente.
It was a praying church.
Het was een biddende gemeente.
If we want to see the glory of God,
als we de heerlijkheid van de Heer willen zien,
we should become a praying church.
Dan moeten we een biddende gemeente worden.
One of the most amazing things while praying.
En een van de meest bijzondere dingen terwijl we aan het bidden zijn.
Is when one breaks through, not only in the presence of God.
Wanneer iemand doorbreekt, niet alleen in de tegenwoordigheid van de Heere.
But the inner knowledge that the God has heard.
Maar ook de innerlijke zekerheid dat de Heere het gebed verhoort. Of het gehoord heeft.
Even before it happened.
Zelfs voordat het nog gebeurt.
knowing that God has said He will do it.
Dat God heeft gezegd dat Hij het zal doen.
In Afrikaans zeggen ons deurbid.
Dus dat is wat ze in het Afrikaans doorbidden noemen.
To break through in prayer.
Om door te breken in het gebed.
I remember the first time that I experienced this was while I was at Stellenbosch.
En de eerste keer dat ik dit meemaakte was in Stellenbosch.
I've told you about that marvelous times when the Lord worked so mightily.
En ik heb al verteld over de machtige werken of de machtige of de keren dat de Heer machtig doorwerkte.
And at that stage also we prayed many nights.
En ook op die keer baden we vele nachten.
And I remember one night at about 1 o'clock at night.
En ik herinner me dat één nacht ongeveer rond 1 uur.
While praying.
Terwijl we aan het bidden waren.
Suddenly all of us in the room at the same moment had the inner assurance that God had heard.
Dat gebeurde het dat iedereen in de kamer allemaal tegelijk wisten. Het is verhoord.
We all sat up straight, looked into each other.
En we zijn allemaal rechtop gaan zitten, naar elkaar gaan kijken.
And we said to each other, the Lord has heard.
En we zeiden tegen elkaar, de Heer heeft ons gehoord en verhoord.
It was an marvelous experience.
Het was een geweldige ervaring.
It later happened again in my life.
En het gebeurde later weer in mijn leven.
I remember the time of revival congresses, SA.
Ik herinner me de opwekkingscongressen in
Zuid-Afrika.
Ja, Zuid-Afrika.
It was also a time when the Lord worked in great power.
En het was ook, waren ook machtige tijden waarin de Heer krachtig werkte.
I remember the first time when we came together to start the congresses.
En ik weet dat we bij elkaar kwamen om deze congressen te starten.
There was dear brother Etienne.
En daar was onze dierbare broeder Etienne.
En daar was dear brother Frans Wakar.
En daar was broeder Frans Wakar.
He had come to the Lord just I think 3 or 4 years previously.
En toen was hij 3 jaar daarvoor of 4 jaar daarvoor was hij tot geloof gekomen.
It was actually our very first youth camp when he came to the Lord.
Het was onze eerste jeugdkamp toen hij tot de Heer kwam.
He was a nice fish.
Hij was een hele goede vis, goede vangst.
He was there that night.
En hij was daar die avond.
And there were a few other brothers also together.
En er waren ook wat andere broeders bij elkaar.
Another brother was brother Joe van der Kolf.
En een andere broeder was Joe van der Kolf.
He was the one who kept the flame of revival burning in South Africa
en
for
hij,
many years.
Hij was degene die het vuur van opwekkingen brandende hield in Zuid-Afrika.
A marvelous man.
Een geweldige persoon.
He was a Baptist.
Hij was een Baptist.
And later on another man of God joined us.
En later kwam ook een andere man van God die zich bij ons voegde.
His name was Willie Murray.
En zijn naam was Willie Murray.
They both were doctors in theology.
En ze waren allebei dokter anders, denk ik. Of professoren, in ieder geval in de theologie.
But he was reformed.
Maar hij was gereformeerd of reformatorisch.
He did his thesis on the baby baptism.
En hij deed zijn eindstudie over kinderdood.
And in earlier years they had differed enormously about these things.
En in de eerdere jaren hadden ze daar strijd over.
But in those days we came together as one.
Maar in die tijden kwamen we bijeen als één.
And I remember so many times when we prayed together.
En ik herinner me zo vaak dat we samen gingen bidden.
And we saw the marvelous works of God.
En dat we de grote werken van God zagen.
But the secret for that period of God's work.
Maar het geheim voor die werkingen van God
was actually not in the council where these people came together and prayed.
Was niet in de plaats waar deze of in de zaal waar deze broeders samenkwamen om te bidden.
There was a small group of brethren, about 7 young men.
Nee, want er was een groep van 7 jonge broeders.
And they were like the engine room of the ship.
En zij waren als de motor van het schip.
In all revivals, there's always an engine room.
En in alle opwekkingen is altijd een motorkamer. Without an engine room,
there's no revival.
Zonder deze machinekamers is er geen opwekking.
And these brothers, they went away for many, many weekends.
En deze broeders bleven vele en dan ook vele weekenden
weg. They prayed many nights.
En ze baden vele nachten.
And they saw the glory of God.
En ze zagen de heerlijkheid van God.
I remember one weekend we went to the town of Lichtenburg.
Ik weet nog één weekend dat we naar de stad Lichtenburg gingen.
The local The local minister later wrote something about that time of revival.
De lokale voorganger daar zou die schreef later wat over de opwekking.
And I remember when we went, before we went the weekend, the one brother came to us.
En ik herinner me voordat we dat weekend begonnen dat een broeder naar ons toe kwam.
And he said, brothers, I have a marvelous promise for this weekend.
En hij zei, broeders, ik heb een geweldige belofte voor dit weekend.
God had spoken.
God heeft gesproken.
And I remember we came at the place called Lichtenburg.
En we kwamen dus bij die stad Lichtenburg.
It was a whole weekend of coming together and sermons and so on.
En er was een heel weekend vol met preken en gezang.
And that night we prayed, those seven brethren.
En die zeven broeders, die avond baden wij.
And I remember about 1:30 that night.
En ik herinner me dat 12:30 die nacht.
Suddenly we knew the Lord had heard our prayer.
Wisten we opeens, God heeft onze gebeden verhoord.
Suddenly all of us at the same moment knew God had heard.
En wij allemaal, ieder van ons, op hetzelfde moment wisten opeens, God heeft ons verhoord.
It was the most remarkable experience again in my life.
Het was weer een geweldig moment in mijn leven.
I remember we just praised the Lord for at least an hour after that.
En ik weet dat we na het moment dat we die zekerheid kregen, dat we de Heere voor een uur geprezen hebben.
And to hear brethren just praising the Lord in their prayer in this glorious manner, it's absolutely amazing.
En om te ervaren dat al die broeders op deze machtige manier God prezen, dat is gewoon niet te beschrijven.
I remember the next morning the minister, I saw him somewhere during the day.
En ik herinner me dat die voorganger van die stad, dat ik hem de volgende dag zag.
He said, it was in the morning, I said that we will see whether the holy cow will be slaughtered today.
Dat hij zei, dus, hij zei?
The holy cow will be slaughtered today.
Ja, hij zei, dat hij tegen hem zei, we gaan zien of de Heer vandaag het heilige koe zal vernietigen.
What he meant by that is we'll just see what will happen, whether something will happen.
En wat hij bedoelde was, we gaan wel zien of er iets gaat gebeuren.
So I told him, dear brother, the Lord has already spoken.
En ik zei tegen deze broeder, of tegen de voorganger, voor broeder, de Heer heeft al gesproken.
We know exactly what is going to happen.
En we weten precies wat er gaat gebeuren.
And it was exactly like that.
En het ging ook precies zo.
The Lord broke through.
De Heer brak door.
I remember various ministers coming to seek the Lord.
En ik herinner me dat er vele voorgangers waren die de Heer gingen zoeken.
At that time the Lord was so in our midst.
En de Heer was zo in ons midden.
The presence of God was such that one felt one wanted to run away.
En de tegenwoordigheid van de Heer was zo sterk dat er mensen waren die weg zouden willen rennen.
And those times of God's presence.
En die tijden van de tegenwoordigheid van de Heer.
When one think back towards it.
En als ik daar weer over aan terugdenk.
One always prays and longs that the Lord will do it again.
Dan ga ik altijd bidden dat de Heer, en het is mijn verlangen dan, dat de Heer het opnieuw gaat doen.
If once one have experienced this.
Als iemand dit ooit ervaren heeft,
it's always your deepest desire that the Lord will do it again.
Dan is het altijd je diepste verlangen dat het opnieuw zal gebeuren.
Will the Lord do it again?
Dat zou de Heer het opnieuw doen.
The last point that I would like to talk about is the result of prayer.
En het laatste punt wat ik wil noemen is het resultaat van het gebed.
We find this in Luke.
En we vinden dit in Lucas.
The passage that we have read, Luke chapter 5.
Lucas 5.
Vers 17. Lucas 5, vers 17. And maybe we can now also go back just to get the whole picture. Back to chapter 4, verse 1.
En misschien kunnen we nog eerst even teruggaan naar 4, vers 1. Om after het hele plaatje te zien.
After the baptism, we read that Jesus, chapter 4, verse 1, just after his baptism. And Jesus, being full of the Holy Ghost, returned from the Jordan. And was led by the Spirit into the wilderness.
Dus opnieuw, dit is na de doop van Jezus. En Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid.
And just, let's remind ourselves, he was led by the Spirit into the wilderness.
En laten we het opnieuw ons herinneren. De Heere Jezus werd geleid door de Geest om naar de woestijn te gaan.
This is what the Spirit does. It leads us to pray.
Dit is wat de Heilige Geest doet. Hij leidt ons naar het gebed.
Then we have read being 40 days tempted of the devil.
En dan konden we lezen, of dan kunnen we lezen dat hij 40 dagen door de duivel wordt verzocht.
And in those days he did eat nothing.
En in die dagen at hij niets.
And this is an example for us.
En dit is een voorbeeld voor ons.
And then in verse 14 we find the Lord Jesus Christ returning.
En dan zien we dat de Heer Jezus terugkeerde in vers 14.
And Jesus returned in the power of the Spirit unto Galilee.
En Jezus keerde door de kracht van de Geest terug naar Galilea.
And there went out a fame of him through all the region round about.
En het gerucht over hem verspreidde zich door heel de omgeving.
And then we come to chapter 5. Let's just read that again.
Dan gaan we naar hoofdstuk 5 om dat opnieuw te lezen.
Verse 16.
Vers 16.
And Jesus withdrew himself into the wilderness.
En in het Engels staat daar dat Jezus zich terugtrok naar de woestijn.
And prayed.
En dat hij daar bad.
And then verse 17, and it came to pass on a certain day as he was teaching.
En het gebeurde op een van die dagen dat hij onderwijs gaf, dat is vers 17.
That there were Pharisees and doctors of the law sitting by.
Dat er fariseeën en leraars van de wet zaten.
Which were come out of every town in Galilee and Judea and Jerusalem.
Die van alle dorpen van Galilea en Judea en uit Jeruzalem gekomen waren.
They came from all over.
En dus ze kwamen overal vandaan.
And then we read these words, and the power of the Lord was present.
En dan lezen we deze woorden en er was de kracht van de Heere aanwezig.
And this word power is dynamis. The power of the Lord was present.
En deze kracht is dynamos in het Grieks. En dat is de kracht en de tegenwoordigheid van de Heere.
My dear brothers, this is revival.
Mijn dierbare broeders, dit is opwekking.
The presence of God.
De tegenwoordigheid van de Heere.
Duncan Campbell spoke many times about the revival.
En Duncan Campbell sprak heel vaak over de opwekking.
He also came to South Africa.
Hij is ook een keer in Zuid-Afrika geweest.
En this brother, Dr. Dominique Gert van Rensburg.
En deze broeder Gert.
Has died a long time ago.
Die is al lang geleden gestorven.
But it was he that brought that five messages I told you about the revival that he witnessed during the time of Dominique Skippers.
En hij was degene die sprak tijdens die gebedssamenkomsten over de opwekking die gebeurd was, die vijf sessies.
He told me how he went to listen to Duncan Campbell.
En hij vertelde mij hoe wij gingen luisteren naar Duncan Campbell.
He regarded himself as my spiritual father.
En hij zag zichzelf als mijn geestelijke vader.
Because he preached 36 years ago when I came to the Lord.
Omdat hij 36 jaar geleden predikte toen deze broeder tot geloof kwam.
And what he always said is this.
En wat hij altijd zei was dit.
Will God find a man?
Zal God een man vinden of een vrouw vinden?
That is willing to die deep enough.
Dat die bereid is om diep genoeg te willen sterven.
To die deep enough.
Om diep genoeg te sterven.
That's the question.
En dat is de vraag.
And then he always reminded me, he said Duncan Campbell always used these words.
En hij herinnerde mij dat Duncan Campbell altijd deze woorden gebruikte.
He referred to the awful presence of God.
Dat hij verwees naar de verschrikkelijke tegenwoordigheid van de Heere.
Awful presence of God.
Of de verbazingwekkende, eigenlijk verbazingwekkende tegenwoordigheid van de Heere.
That is revival, my brothers.
En dat is opwekking, mijn dierbare broeders en zusters.
Shall the Lord not send it again?
Zou de Heere het toch niet opnieuw willen zenden?
I would like to read from this booklet that I've read about earlier during this weekend, Price and Power of Revival.
Ik wil nog een stukje lezen uit het boek wat ik eerder heb laten zien, de prijs en de kracht van opwekking.
And in this particular part that I'm going to read.
En dit deel van wat ik wil gaan lezen.
To me this is the most amazing story.
En dit is wat mij betreft het meest bijzondere verhaal.
Duncan Campbell writes. Now let me demonstrate and illustrate what I mean.
En Duncan Campbell die schrijft hier. Nou laat mij demonstreren en illustreren wat ik bedoel.
We were in our village. Where things were really difficult.
We waren in ons dorp waar de dingen heel erg moeilijk waren.
A certain section of the Christian community were bitterly opposing me.
En een deel van de christelijke groeperingen daar was ernstig tegen mij.
And this was regarding the spirit-filled life.
En dat ze waren dus tegen het geestvervulde leven.
The teaching regarding the spirit-filled life.
Onderwijs over het geestvervulde leven.
Then he proceeds. Now I proclaimed the truth and I was opposed.
En dan zegt hij, nou ik verkondigde de waarheid en ik ondervond tegenstand.
And the opposition was so successful that only 7 from this community came near the meetings in the parish church.
En deze tegenstand was zo succesvol dat er slechts 7 mensen van deze dorp en van deze groep kwam naar de samenkomsten in de kerk.
Only 7.
Alleen maar 7 mensen.
At the close of one meeting, the mission clerk of this particular congregation in which I was minister came to me and said.
En aan het einde van één samenkomst kwam er een soort diaken of een dienaar naar me toe van deze gemeente in welke ik bediende. En hij zei:
Mr. Campbell, these go not out but by prayer and fasting. So we are meeting tonight in the farmhouse. We are going to spend the night in prayer.
En hij zei: Mr. Campbell, of meneer Campbell, deze gaan niet uit dan door bidden en vasten. Dus wij gaan vanavond samenkomen in de schuur of in het huisje bij de schuur. En we gaan deze nacht besteden in gebed.
So we met.
En zo kwamen we samen.
There were about 30 of us and prayer began.
En er waren ongeveer 30 van, of 30 broeders en zusters. En het gebed begon.
I found it a very hard meeting.
Ik vond het een hele moeizame samenkomst.
I found myself battling and getting nowhere as the hours passed.
En ik ondervond dat ik aan het strijden was, maar dat ik nergens kwam terwijl de uren voorbij gingen.
After midnight between 12 and 1 o'clock in the morning.
En na middernacht tussen 12 en 1.
I turned to a young man in the meeting and said.
Zei ik tegen een jonge man in de samenkomst.
And said to him, I feel led of God to ask you to pray.
En hij zei tegen die jonge man, ik voel me geleid door God om jou te vragen om te bidden.
And that dear man rose to his feet and prayed.
En deze jonge man die stond op en die ging bidden.
And in his prayer he uttered words such as I had never heard in a prayer before.
En in zijn gebed sprak hij woorden uit zoals ik ze nog nooit gehoord heb in het gebed ooit wat ik ervoor heb gehoord.
He said, Lord, you made a promise. Are you going to fulfill it?
En hij zei, Heere, u heeft een belofte gedaan. Gaat u die nu ook vervullen?
We believe that you are a covenant-keeping God. Will you be true to your covenant?
Wij geloven dat u een God bent die het verbond houdt. Gaat u nu ook uw verbond uitvoeren?
You have said that you would pour water on the thirsty and floods upon the dry ground.
U zei dat u water op het dorstige land zou uitstorten en rivieren op de droge grond.
I do not know how others stand in your presence.
En ik weet niet hoe de anderen staan in uw tegenwoordigheid.
I do not know how the ministers stand.
En ik weet zelfs niet hoe de dienaren of de voorgangers staan.
But I know my own heart.
Maar ik ken mijn eigen hart.
I know where I stand.
En ik weet waar ik sta.
And I tell thee now that I'm thirsty.
En ik vertel u nu, Heere, dat ik dorstig ben.
Oh, I am thirsty for a manifestation of the man of thy right hand.
Oh, ik ben dorstig voor een manifestatie van de man aan uw rechterhand.
You see the thirst for God?
Zie je hier de honger naar God?
Remember this morning we talked about this thirst for God.
En daar hebben we deze morgen over gesproken en herinner je dat?
This young man, he thirsted after God.
En deze jonge man die dorste naar God.
Let's just read again what he prayed. He said, I do not know how the others stand in your presence.
Laten we opnieuw lezen wat hij zei. En hij zei, ik weet niet waar de anderen staan.
I do not know how the ministers stand.
En ik weet niet hoe de voorgangers en de leiders staan.
But I know my own heart.
Maar ik ken mijn eigen hart.
I know where I stand.
Ik weet waar ik sta.
And I tell thee now that I'm thirsty.
En ik vertel u nu dat ik dorstig ben.
I'm thirsty for a manifestation of the man of thy right hand.
En ik ben dorstig voor een manifestatie van de man aan uw rechterhand.
And then he said this.
En toen zei hij dit.
Lord, before I sit down, I want you to tell you that your honor is at stake.
En hij zei, Heere, voordat ik ga zitten, wil ik u vertellen dat uw eigen eer op het spel staat.
Have you ever prayed like that?
Heb je ooit zo gebeden?
Here is a man praying the prayer of faith.
Hier is een man die het gebed van geloof bidt.
I love to believe that angels and archangels were looking over the battlements of glory and saying to to one another.
Ik hou ervan om te geloven dat de engelen en de aartsengelen aan het kijken waren over de of te midden van de
battlements.
Dat is battlements. Ja, strijd, yes. Of de van de van glorie en zeiden tegen elkaar.
This is a man who believes God.
Dit is een man die God gelooft.
There is a man who dares to stand solid on the promise of God.
En daar is een man die volledig durft te staan op de belofte van God.
And take from the throne what the throne has promised.
En dat hij zo'n persoon is die van de troon neemt wat beloofd is.
And now he writes, believe it or disbelieve it.
En dan zegt hij, geloof het of geloof het niet.
He said, you can verify this if you like.
En je kunt dit onderzoeken als je dat wil.
The house shook like a leaf.
Dat het huis schudde als een blad.
The dishes rattled on the sideboard.
En het servies ratelde of maakte geluid aan de zijkanten.
And an elder standing beside me said.
En een van de oudsten naast me zei.
Mr. Campbell, an earthquake.
Broeder Campbell, er is een aardbeving.
And I said yes.
En ik zei ja.
And I pronounced the benediction immediately.
En ik deed de groet.
Zijn groet, ja. And walked out to find the community alive with an awareness of God.
En het is de zegengroet. En ik vond de toen ik naar buiten ging, vond ik dat de community, dat de hele groep daar zo een besef had van de tegenwoordigheid van de Heere.
So this is about 12:30 at night.
Dus dit is in de nacht, 11:30 ongeveer.
Men and women were carrying stools and chairs.
En mannen en vrouwen droegen allerlei stoelen.
And asking, is there room for us in the church?
En vroegen, is er nog ruimte voor ons in de kerk?
The revival did not break out because Duncan Campbell was there.
En de opwekking brak niet uit omdat Duncan Campbell daar was.
No, 1,000 times no.
Nee, 1,000 times nee.
But because God found a man whom he could trust.
Maar omdat God één man kon vinden die hij kon vertrouwen.
A man who dares to believe the promise of God.
Een man die durfde te vertrouwen op de belofte van God.
My dear brethren, sisters.
Mijn dierbare broeders en zusters.
The Lord has not changed.
En de Heere is niet veranderd.
We have changed.
Maar wij zijn veranderd.
God is looking for a man.
God zoekt naar een man of een vrouw.
He's doing it today.
En hij doet het ook vandaag.
When God works,
wanneer God werkt,
it's far beyond ourselves.
Dan is het ver boven onszelf.
It's not the power of our personality.
Het is niet dan de kracht van onze persoonlijkheid.
It's not our arguments.
Het zijn niet onze argumenten.
It's God.
Maar het is God zelf.
I remind myself of the revival at Kwasi Sabantu.
Ik herinner me de opwekking in. Ja, in Afrika.
Afrika is een great place. A large place.
Afrika is een grote plaats.
Maar het is een band die in Natal, in Zuid-Afrika, naar KwaZulu-Natal.
Ja, het is in Zuid-Afrika.
En de Erlu is Stegen, he has, with his fellow workers, they've prayed for many nights.
En Erlu Stegen en zijn broeders, die hebben voor vele avonden en nachten gebeden.
And it's also a marvelous story of that revival, but we don't have the time.
En dat is ook een geweldig verhaal, maar we hebben niet de tijd om dat nu te behandelen.
And then one day, suddenly, after many months, they saw the Zulu standing outside.
En na vele maanden van gebed zagen ze opeens de Zulus buiten staan. 300 van hen.
So Erlu went out.
Dus Erlu ging naar buiten.
He asked him.
En hij vroeg hen.
He asked him, what do you want?
En hij vroeg hen, wat wil je?
They said, we want God.
En ze zeiden, wij willen God.
They just come.
En ze kwamen, of ze zijn daarom gekomen.
Revival has come.
En ze zeiden, opwekking is gekomen.
The Lord has not changed, my brothers.
En de broeder of en de Heere is niet veranderd, broeders en zusters. Hij wil het opnieuw doen.
We have this large continent.
We hebben dit grote continent.
Continent of Europe.
Het continent Europa.
It's a godless place.
Het is een godloze plek.
Who will I go? Who will I send and who will go?
Wie zal ik zenden? Wie zal gaan?
Aren't these people in need of God?
Zijn deze mensen niet? Hebben zij God niet nodig, deze mensen?
These agnostics, these atheists.
Deze agnosten, deze atheïsten.
All these people.
Al deze mensen.
How will God reach them?
Sorry?
How will God reach them?
Hoe zal God hen bereiken?
Except through us.
Tenzij door ons heen.
At first we should start praying.
En dit begint alles in het gebed.
And God will work.
En dan zal God werken.
The secret is God answers prayer.
En dus het geheim is God antwoordt het gebed.
He always answers prayer.
Hij beantwoordt altijd het gebed.
The prayer that I've talked about tonight.
Het gebed waar ik vanavond over sprak.
That is the prayer that God always answers.
Dat is het gebed dat God altijd beantwoordt.
I believe in end time context.
Ik geloof in de context van de eindtijd.
That there are many promises that God will once again send a mighty revival.
Dat God zijn belofte weer vervult van een grote opwekking.
And I believe it's time that we should start believing it.
En ik denk dat het tijd wordt om dit te gaan geloven.
That God will do it again.
Dat God het opnieuw zal doen.
In the time of the great tribulation and the difficult times ahead.
In de tijden van de grote verdrukking en de moeilijke tijden die eraan gaan komen.
It will be a glorious church living in the revival.
Zal het een glorieuze gemeente zijn die leeft in opwekking.
And we can start just as well already at this stage.
En we zouden hier al kunnen beginnen.
Praying for revival.
Om te gaan bidden voor opwekking.
If I can just do one thing tonight.
Als ik slechts één ding kan doen vanavond.
And it's move maybe two brethren.
Dan is dat om, zeg, twee broeders of zusters te drijven.
To really start praying.
Om werkelijk te gaan bidden.
I will be happy.
Dan zal ik verheugd zijn.
When the life that we've talked about this weekend.
Als het leven waar we over gesproken hebben dit weekend.
Jennifer Lewis says.
Dan zegt Jennifer Lewis.
She says. If a group of people who are truly spirit-filled.
En zij zegt, als er een groep mensen werkelijk geestvervuld is.
And they start praying together,
en ze beginnen gezamenlijk te bidden.
God will send revival.
Dan zal God opwekking geven.
But we must be spirit-filled.
Maar dan moeten we wel geestvervuld zijn.
Remember Jerusalem.
Denk aan Jeruzalem.
Jesus told the disciples, you should not leave Jerusalem.
En hij zei tegen zijn discipelen, u moet Jeruzalem niet verlaten.
Before this power. Is manifested in your life.
Totdat deze kracht in jullie leven zichtbaar wordt.
Before you are filled with the Holy Spirit.
Totdat je vervuld bent met de Heilige Geest.
And the filling of the Holy Spirit with the beginning of a great and powerful work of God.
En de uitstorting van de Geest zorgde voor een groot en krachtige werk van God.
In that marvelous revival that we read about in Acts.
In deze machtige opwekking waar we over gelezen hebben in Handelingen.
And God has sent throughout the ages so many. Wonderful and marvelous revivals.
En God heeft in de hele geschiedenis vele geweldige, verbazingwekkende opwekkingen gestuurd.
He always found a man.
Omdat hij altijd een mens vond.
Will he find one in our midst tonight?
Zou die iemand in ons midden vinden vanavond?
That's my question.
Dat is mijn vraag.
And I leave you with it.
En daar laat ik jullie mee.
Let's close our eyes in prayer.
Laten we onze ogen sluiten voor gebed.
Maybe the Lord through His Spirit tonight has come to your chair.
En misschien is God door zijn Heilige Geest tot jou gekomen.
And He said, "My child."
En zei hij, mijn kind.
I'm talking to you.
Ik spreek tot jou.
Are you not going to make a commitment?
Ga je een commitment maken?
Don't aim too high.
Ja, richt niet een te hoge standaard voor jezelf op.
Just make a small commitment.
Maar maak een kleine commitment.
And keep to it.
En hou je daaraan.
If we have the commitment and we proceed to continually pray.
Als wij ons daaraan toewijden en voortdurend gaan bidden.
It's exactly to continue praying.
Dan is dat precies echt volhardend bidden.
That eventually we break through in the presence of God.
Wat ervoor zorgt dat we uiteindelijk in de tegenwoordigheid van de Heer komen.
So I would like to ask you, what is your answer?
Dus ik wil je vragen, wat is je antwoord?
The Lord is standing, he's talking to you.
De Heer staat hier en die spreekt tot jou.
You've heard his voice this weekend.
Je hebt zijn stem dit weekend gehoord.
What are you going to do?
Wat ga jij doen?
What are you going to do?
Wat ga jij doen?
You can just do nothing.
Je kunt niets doen.
But are you going to do nothing if you've heard the voice of the Lord?
Maar ga je niets doen als je de stem van de Heer gehoord hebt?
Are you going to ignore this voice?
Ga je deze stem negeren?
Or are you going to say, yes, Lord?
Of ga je zeggen, ja, Heere.
Here am I.
Hier ben ik. Gebruik me.
I give a moment of silence.
Ik geef een moment van stilte.
Just speak to the Lord in your own mind.
Neem tijd om met de Heer te spreken. In je hart.
Dear Lord Jesus,
dierbare Heer Jezus,
for me it was a privilege to be with these people this weekend.
Voor mij was het een voorrecht om met deze dierbare mensen te zijn.
It was a privilege to be here tonight.
Het was een voorrecht om hier vanavond te zijn.
I became aware of your presence tonight.
En ik werd me bewust tijdens het gebed werd ik me bewust van die tegenwoordigheid.
You are such a marvelous God.
U bent zo'n geweldige God.
What an extremely wonderful privilege it is.
Wat een extreem voorrecht is het.
To know you.
Om u te kennen.
That you have given your life.
Dat u uw leven heeft gegeven.
That we may experience this fullness through the Holy Spirit.
Dat wij zouden ervaren deze volheid van de Heilige Geest.
This close relationship with thee.
Deze diepe verbondenheid en relatie met u.
Dear Lord, I just think how marvelous it must be.
Heere God, ik denk eraan hoe wonderlijk het zal zijn.
When once we will be with thee.
Als we met u zullen zijn.
With this cloud of testimonies.
Met een wolk van getuigen om ons heen.
That the author of the Hebrews refers to.
Waar de auteur van Hebreeën naar verwijst.
Some of the dear brethren that we have known.
Sommige van de dierbare broeders die we hebben gekend.
That has gone us before.
Die voor ons zijn gegaan.
Brethren that truly walked with thee.
Broeders die werkelijk voor ons zijn gegaan.
Dear Lord,
en wandelen met u.
Today we also need such brethren.
Ja, dierbare heren, grote heren, we hebben ook dit soort broeders nodig en zusters nodig in ons midden.
Who walk with God.
Die wandelen met God.
But there's a cost.
Maar er is een prijs.
Who will be willing to pay the price?
Wie zou bereid zijn om de prijs te betalen?
I remind myself of the words of Oom Gerrit van Rensburg.
Ik denk terug aan de woorden van broeder Gert.
God is looking for a man that is willing to really deeply die to him or herself.
Dat God op zoek is naar iemand die werkelijk bereid is om diep te sterven aan zichzelf.
Then we will see revival.
En dan zullen we opwekking zien.
O Lord, will you find such a man?
O Heere, wilt u zo'n persoon vinden?
Also here in this town and in this community.
Ook hier zo in deze stad, in dit dorp, in deze community.
Will you again send revival?
Wilt u opnieuw opwekking geven?
Will you bring your church together in this time?
Wilt u in deze tijd uw gemeente bijeenbrengen?
O Lord, that your church will awaken.
O Heere, dat uw kerk zal ontwaken.
To your voice.
Door uw eigen stem.
That they will not run everyone for his own house.
Dat niet iedereen voor zijn eigen huis zal strijden en rennen.
But O Lord, that they would come together for your house.
Maar dat ze samen zullen komen voor uw huis.
And that we would see the glory of God.
En dat we de heerlijkheid van de Heere zouden zien.
Yet again in our time.
Opnieuw in onze tijd.
We pray it in your most wonderful name.
En we bidden het in uw meest geweldige naam.
Amen.
Amen.